Deze week was het hemelvaart en vanmorgen wil ik met u stilstaan bij hemelvaart. En volgens mij doet hij het super. Deze weer even teruggeven. Ja. Top. Wil ik met u stilstaan bij hemelvaart. Hemelvaart is een feest wat vaak wat meer ergens zo in de week een vrij dagje zit. En dan hopen we wat mooi weer en dan gaan we weg. Maar hemelvaart is wel een essentieel verhaal ook in de Bijbel. En goed om met elkaar bij stil te staan. En hemelvaart vinden we terug in het boek Lucas en in Handelingen. En ik heb het thema van deze preek gegeven uit het zicht, maar niet ver weg. Wat kunnen we leren, wat kunnen we meenemen uit hemelvaart vandaag? En Handelingen begint dan met het beschrijven van hemelvaart in Handelingen 1 vers 3. En daar staat, en hij heeft zichzelf nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond en met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Het mooie is wat hier staat. Jezus die is levend geworden en die trekt nog een tijdje met zijn discipelen op. En dan, ik geloof wat hij dan doet is belangrijk. Het zijn de laatste instructies die hij geeft voordat hij naar de hemel gaat. En dan staat er, hij begint te spreken over de dingen van het koninkrijk. En het lijkt wel, ik stel me dan zo voor dat Jezus met ze gezeten heeft en zei, hey, weet je nog die gelijkenis die ik vertelde? En wat ik daar vertelde? En weet je nog wat het koninkrijk van God teweeg brang? Hoe de lammen ging lopen, de blinden ging zien, hoe mensen bemoedigd werden, hoe mensen die naar de achterkant van de maatschappij zaten naar voren getrokken werden? Hoe weet je nog hoe ik degene zag die anderen niet zagen? En het begint als het ware de highlights van het koninkrijk opnieuw naar boven te trekken. Waarom? Omdat hij eigenlijk zegt, ik ga dadelijk en dan is het aan jullie. Dan is het aan jullie om alles wat je gezien hebt voor te gaan zetten en mee aan de gang te gaan. En hij begint ze eigenlijk opnieuw te vullen met de dingen van het koninkrijk. En ik stel me ook zo voor dat heel veel dingen die zij gehoord hadden toen ze met Jezus optrekken, nu ineens op hun plek vielen. Dingen die ze vaak niet begrepen als ze met hem waren. Dingen die hij deed. En dat ze dachten, oké, wat bedoelt hij daarmee? En hij spreekt over het koninkrijk. Maar nadat Jezus opgestaan was, denk ik dat hij als het ware de puntjes op de i zette. En dat dingen ineens begonnen te kloppen. Op zijn plek begonnen te vallen. En dan staat er, en toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan. Maar de belofte van de Vader zouden verwachten. Die u, zei hij, van mij gehoord hebt, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En het was vers 4 uit Handelingen. En ook dat is belangrijk wat Jezus hier zegt. Ik vind het zo mooi dat hij zegt dat je het, mag hierop inderdaad, maar de belofte van de Vader zouden verwachten. En er zit een verschil tussen afwachten of verwachten. Jezus zei hier niet, ik ga maar naar Jeruzalem en dat je daar afwacht of de belofte van de Vader komt. Er zit een paar letters verschil, maar een wereld van verschil tussen afwachten en verwachten. Afwachten is passief. Is van, het zal wel een keer komen en dan zien we het wel gebeuren. Maar verwachten is actief. Is uitzien naar. En ik hoorde net even Sifra vertellen over de verjaardag van Aaron en dan als je als klein kind, en nou met één misschien nog niet, maar daarna ga je wel uitzien. Weet je nog dat gevoel een week voordat je jarig was? Dat het gewoon hier al begon te kriebelen en dat je het gevoel had dat die dag gewoon nooit ging aanbreken. Dat het nog zo ver weg was. Het duurt nog een week, weet je. Dat had ik dan vroeger altijd en dan was het spannend wat je zou krijgen. Maar een kind is nooit afwachtend naar zijn verjaardag toe. Nou ja, we zien het wel, het zal wel gebeuren dat ik jarig word en dan zien we wat er gebeurt. Die is verwachtend en die ziet daarnaar uit. En alles in die week wordt onbelangrijk tot dat ene moment dat je jarig bent. En papa en mama komen met het cadeau of er gezongen wordt of wat dan ook. En je feestje, et cetera, allemaal dat soort dingen. Verwachten of afwachten. En Jezus roept zijn discipelen op om te verwachten. Niet af te wachten. Hij zei, dat is jullie levenshouding. Ga daarvoor. En mijn vraag vandaag is, hoe leef jij? Leven we afwachtend of leven we verwachtend? Ook in deze tijd van corona en ik geloof dat God opnieuw dingen wil doen. Hoe leven we? Leven we afwachtend of leven we verwachtend? En dat is een belangrijk verschil. En dan gaat Lucas vertelt ook over de hemelvaart. En het is goed om die twee stukken bij elkaar te voegen om een goed beeld te krijgen van wat er eigenlijk gebeurt rondom hemelvaart. En dan staat er, als Jezus al die dingen over het koninkrijk verteld heeft, dan verzamelt hij zijn discipelen en dan staat er, hij leidde hen naar buiten tot bij Bethany. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. Het moet toch bijzonder zijn geweest om daarbij te zijn. Dat Jezus opgenomen werd in de hemel. En dat je daar dan staat en wat dan nu? Bijzonder verhaal. Wat mij opviel in dit stukje is dat er staat, hij leidde hen naar buiten tot Bethany. En wat is Bethany? Bethany, heb ik al eens eerder gezegd, betekent huis van ellende. Dat is nog eens een sympathieke plek om mensen mee naartoe te nemen. Je zegt, ik leid je naar buiten, naar het huis van ellende. En daar gaat hij ook nog eens weg. Dat is niet de meest pastorale setting dat je denkt van, oké. Het is even het plaatje, Jezus neemt ze mee naar het huis van ellende. En ze staan midden als het ware in die ellende. En dan zegt Jezus, en nu ga ik weg. Tot ziens. Dat is heel vaak hoe wij wel naar dingen kijken. Van, God, als ik in de ellende zit, of als ellende om me heen, waar bent u dan? U bent weg. Je zou ook kunnen zeggen, ja, maar jij bent er wel. Dat is een andere gedachte. Want ik dacht daaraan, dat ik zag, Jezus verlaat hen. Betekent het dat hij hen in de ellende achterlaat? Of is dat hun startplek? Zegt hij, ja, ik laat jullie daarachter. Omdat het jullie plek is om te gaan doen wat ik deed. Jezus kwam ook midden in een huis van ellende van de Vader naar deze wereld. Daar zat een contrast tussen. In hoe het in de hemel was en toen hij op aarde kwam. En midden in dat huis van ellende bracht hij een boodschap van redding, bevrijding, genezing, herstel. En ik geloof dat het niet voor niets is dat Jezus ze meeneemt naar deze plek. Eigenlijk zegt Jezus, ik laat je hier niet achter, dit is je plek om te starten. Dit is jullie plek om te zijn. De plek van de kerk, gemeente van Jezus, de plek van christenen, is om een baken van hoop midden in de ellende te zijn. Niet er van buiten naar te kijken, maar er middenin te staan. En zeggen, maar wij hebben iets wat groter is dan wat er om je heen gebeurt. Wij hebben een boodschap van hoop. En ik geloof dat christenen zouden te vinden moeten zijn op de plekken van ellende, zoals Jezus vaak ook op die plekken was. En de geschiedenis laat ons ook zien dat het vaak ook christenen waren die in tijden van moeilijke tijden juist opstonden en hoop brachten. Helaas hebben we soms ook wat andere dingen gebracht. Maar ook momenten dat we juist midden in die ellende daar stonden. Vindt het ook mooi dat midden in dat huis van ellende waar de discipelen staan en waar Jezus weggaat, hoe gaat hij weg? Hen zegenend. Dat vind ik mooi. Het is niet Jezus draait zich om en hij gaat weg. Nee, er staat hij zegende hen, dus hij hief zijn hand op, hij zegent hen en al zegenend verlaat hij hen. Al zegenend gaat hij naar de hemel. En het mooie is denk ik dat we daarin mogen weten op welke plek je ook bent. Jezus wil je zegenen. Dat is iets anders dan Jezus wil je voorspoed geven. Dat is niet wat ik ermee zeg. Maar zegenen is dat de aanwezigheid van God over je leven zal zijn in elke plek en op elk moment. Hij zal er zijn. En ik vind dat mooi om te zien, ook in dit verhaal. Hij zegende hen. En ook dat mogen wij geloven als we soms midden in ons Bethany zijn. Midden in soms ellende en moeilijkheden. En de wereld is in moeilijkheden op dit moment. We zien corona om ons heen. Maar kijk ook wat er op dit moment in het Midden-Oosten gaande is. Hoe allerlei dingen in beweging zijn. En God draait niet de rug toe, maar Jezus zegent. En ik geloof dat hij jou en mij een plek geeft in deze tijd. Ik geloof dat hij zijn kerk, zijn gemeente een plek wil geven midden in de tijd van ellende om een baken van hoop te zijn. En dan zegt hij ook, wat Handelingen 1 vertelt, ook het verhaal van de hemelvaart. En dan staat er, maar u zult kracht ontvangen in vers 8 van de Heilige Geest die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea, Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen en terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En ik wil eerst stilstaan bij dat zinnetje wat vastgedrukt staat. En een wolk onttrok hen aan hun ogen. Een wolk ontneemt het zicht op Jezus. Er kwam iets voor waardoor ze Jezus niet meer zagen. En ik moet me zo voorstellen dat dat frustrerend geweest moet zijn. En soms is het voor ons ook frustrerend als het lijkt alsof je Jezus even niet meer ziet. Alsof er iets voorschuift. Alsof datgene wat zo vertrouwd was, degene met wie ze jaren opgetrokken waren, degene die hen geleid had, degene die gestorven was, maar ook weer opgestaan was uit de dood, verdwijnt uit het zicht. En dat betekent dat het stukje houvast wat ze hadden, op dat moment ook een stukje weg leek te vallen. Ik denk dat ze eigenlijk veel liever hadden gehad, Jezus, zullen we gewoon verder gaan waar we waren? Dat we gewoon weer u voor ons uitgaat en we met u meegaan en we gaan alle steden en dorpen langs en we gaan gewoon weer doen wat we deden. En Jezus gaat weg en een wolk onttrekt hem aan hun ogen. In de Bijbel is een wolk heel vaak het beeld van Gods heerlijkheid. Denk aan de wolk bij het volk Israël, die hen leidde door de woestijn heen. Het was eigenlijk het zicht op God. Maar je ziet het ook bij Salomo, dat er een wolk als het ware over het huis komt. En wolken in de Bijbel zijn heel vaak het beeld van Gods heerlijkheid. En dat maakt eigenlijk dit verhaal ook wel interessant. Wat gebeurt er eigenlijk? Zeg, hey, Jezus verdwijnt, maar Gods heerlijkheid, Jezus belooft dat Gods heerlijkheid zichtbaar zal worden door de Heilige Geest. En een wolk onttrekt het zicht aan Jezus. En ik denk dat een van de dingen die de discipelen moesten doen en waar wij van zouden kunnen leren, is soms moet je het oude loslaten en het nieuwe omarmen. Het zou voor de discipelen niet gaan zoals het altijd ging. Het zou anders gaan. En zij moesten eigenlijk omschakelen van het oude vertrouwde achter Jezus aan. En Jezus doet de wonderen en Jezus doet het verhaaltje. Wij zorgen voor de facilitering. Wij halen de 5 broodjes en de 2 visjes en dat soort dingen doen wij. En daar zijn we gewend aan. Toen snapten we het niet helemaal, maar nu weten we hoe het werkt. En we gaan heerlijk in de rol, we gaan het doen met elkaar. En Jezus zegt, nee, ik ga het anders doen. Ze moesten het oude loslaten en het nieuwe omarmen. En zij keken als het ware naar boven en moesten iets nieuws verwachten. En zegt Handelingen in vers 10. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, ziet 2 mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te staren naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Eigenlijk toch een domme vraag. Of ben ik degene die daar weer aan denkt dat die mannen zeggen, waarom staat u naar de hemel? Nou, hallo, een man met wie we opgetrokken hebben, allerlei wonderen tekenen gedaan heeft, die eerst dood was en toen weer levend ging, was en die stijgt nu op naar de hemel, dat is niet echt het normale wat je meemaakt. Dat je denkt van nou, een ordinary day. Hè? U en ik zouden toch ook nog even naar boven kijken, zo van oké. Was dit echt? Heb ik dit echt meegemaakt? En toch wordt die vraag gesteld, waarom kijkt u omhoog? En op dat moment keken ze als het ware naar die wolk. Ze keken omhoog naar die wolk. Maar wat zagen ze? Ze zagen dat Jezus er niet meer was. Wat wil ik hiermee zeggen? Als de wolk het beeld van Gods heerlijkheid is en Jezus is verdwenen, soms zien we alleen wat er niet meer is en vergeten te zien wat er wel is. Vat u hem? Soms zien we alleen maar wat er niet meer is en zien daardoor niet meer wat er wel is. Zij zagen alleen maar een wolk die Jezus voor hen wegnam. Jezus was niet meer zichtbaar zoals ze hem kenden en zoals ze verwacht hadden dat hij zou zijn. Maar waar ze naar keken was de wolk van Gods heerlijkheid, iets wat zou gaan komen. Had Jezus namelijk ook gezegd, de Heilige Geest zal over u komen. Zij keken met de ogen van verlies, terwijl Jezus wilde dat ze zouden gaan kijken met de ogen van verwachting. En dit is precies hoe wij soms ook in het leven kunnen staan. Soms kijken wij alleen met de ogen van verlies. En vergeten dan soms te kijken van wat er wel is. Het is een beetje het verhaal van het glas is half vol of het glas is half leeg. Het is maar hoe je kijkt. En zij keken naar Gods heerlijkheid en de belofte dat de Heilige Geest zou komen naar deze wereld. Maar het is altijd spannend als je niet precies weet hoe iets zal gaan. Kijk, Jezus had wel verteld over die Heilige Geest, maar niemand van hen had nog de Heilige Geest ontmoet. Dus dan denk je, ik hou me liever vast aan wat ik had. Het is lekker safe, laten we het gewoon met Jezus doen zoals we deden. In plaats van, er komt een Heilige Geest en die gaat over ons komen. En dan gaan wij het ook allemaal doen, wat Jezus deed. Wow, best spannend. En ik zou me voor kunnen stellen, in mijn hoofd zou dan komen, zou ik dat kunnen? Zou dat lukken? Kunnen we dat waarmaken? Wel ingewikkeld allemaal. Dus er was ook best wat spanning die daarbij kon kijken. Maar Jezus zei, de Heilige Geest zal komen. En kijk met ogen van verwachting en niet kijk met ogen van verlies. Kijk met ogen van verwachting, want de Heilige Geest zal over u komen. En dan wordt het woordje kracht gebruikt. En het woordje kracht is dynamisch, wat letterlijk betekent, waar ook het woordje dynamiet van afgeleid is. Het zal iets in beweging brengen. Het zal dingen eigenlijk die vaststaan doen scheuren. Het zal iets nieuws tevoorschijn brengen. Ik denk wel eens aan die mijnen. Heeft u dat wel eens gezien waar ze dan van die gaten in maken? En dan stoppen ze staven dynamiet in. En dan blazen ze als het ware zo'n muur op om uiteindelijk bij de diamant te komen en bij het goud te komen wat in die mijn verborgen is. En ik denk dat dat precies is wat de Heilige Geest deed. Hij was als dynamiet, wat als het ware in de samenleving van die tijd gestoken werd. En wat ontplofte en wat de eerste kerk deed ontstaan. De eerste kerk die zorgt dat wij hier nu vandaag bij elkaar zijn. En wie had gedacht dat dat ene moment een wereldwijde beweging zou veroorzaken die door de eeuwen niet te stoppen was. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Ik denk ook dat als deze mannen zeggen, wat staar je naar de lucht? Soms ook kunnen zeggen van, hey, je kunt kijken naar de heerlijkheid van God. Maar neem geen genoegen met dat je hem alleen daar ziet. Verwacht hem ook. Sommige mensen kijken naar de heerlijkheid van God, van wat hij vroeger gedaan heeft. En de verhalen, en we kunnen daardoor geraakt worden. Maar de wolk is niet bedoeld om in de lucht te blijven. De heerlijkheid van God was bedoeld om daarna op de mensen te vallen met de uitstorting van de Heilige Geest. En ik geloof dat deze mannen eigenlijk zeggen, kijk nou niet alleen naar de lucht als iets wat daar is, iets wat daar gebeurd is, Jezus is weg en ergens is daar de heerlijkheid van God. Maar geloof je ook dat het over jouw leven zal komen? Verwacht je hem ook? Hemelvaart is eigenlijk het feest, niet alleen dat Jezus naar de hemel ging, maar ook waar verwachting wakker gemaakt wordt in de levens van mensen. Het is het einde van een tijdperk, Jezus op aarde, en het begin van een nieuw, waar de Heilige Geest op aarde zal gaan komen. En nemen we genoegen met de mooie verhalen van anderen? Nemen we genoegen met de historie die achter ons ligt en wat er allemaal gebeurd is? Kijken we naar Gods heerlijkheid op een afstand en kijken we in de Bijbel en zeggen wat mooi dat het allemaal gebeurd is en ik word erdoor bemoedigd en aangemoedigd? Of geloven we dat ook voor vandaag? Nemen we genoegen met een wolk in de lucht of verlangen we naar de Heilige Geest op en in ons leven? En ik denk dat Jezus dat daar wakker maakt. Want wat had Jezus gezegd? Verwacht, actief, kijk er naar uit, koers erop aan, zoek het, ga ermee aan de gang. Strek je uit naar wat komen gaat. Je uitstrekken naar iets is wat nog niet nu is, maar te komen staat. Betekent dat je ergens naartoe gaat leven. En Jezus zei, leef er naartoe. En mijn vraag is, als je kijkt naar jouw geestelijk leven vandaag. En als je kijkt naar de kerk vandaag, waar strek je je naar uit? Wat is jouw verwachting? Even niet wat is onze verwachting, of dat je zegt, nou, ik vind het belangrijk dat de oudsten een visie hebben met elkaar, of ik vind het belangrijk dat Sifra en Jasper hun zangdienst goed met visie hebben voorbereid, dus dat ze met een goed plan komen, waar ze zich naar uitstrekken deze dienst. Nee, met welke verwachting ben jij gekomen? Met welke verwachting neem je deel aan deze kerk? Wat is in je hart als je hier naartoe rijdt vanmorgen, van wat God gaat doen? Wat is je verwachting, wat God in de komende weken gaat doen in jouw gezin, in jouw leven, maar ook in de kerk en in de gemeente en wat God wil doen in ons land? Welke verwachting hebben we? Of leven we afwachtend? Nou, ik hoop dat we een fijne dienst hebben. Ik hoop dat het een goede zangdienst is. Ik hoop dat de preek geen 3 pepermuntrollen lang is. Daar hadden we het vanmorgen over aan de tafel. Veerle had Margot uitgedaagd of ze dat zou durven zeggen bij de opening. Heeft u uw pepermuntrollen bij u? Ik denk dat u er 3 nodig heeft. Nee. Margot, je hebt me gespaard. Dank je. Dank je. Maar wel even de eerlijke vraag. Hoeveel verwachting is er in ons leven? Wat verwachten we dat God gaat doen? Of leven we soms afwachtend? Jezus sprak, verwacht de Heilige Geest. Mijn vraag aan jou is, wat verwacht jij van de Heilige Geest in jouw leven? Waar verwacht je hem? Op welke manieren verwacht je hem? Hoe mag hij gaan bewegen? Wat wil je van hem leren? Hoe wil je met hem optrekken? Waar wil je in groeien? Wat is je verwachting? Wat is je koers? Of leven we gewoon van dag naar dag? En nemen we genoegen, en dat bedoel ik niet onheilig met, Heer, u bent altijd bij mij, amen. En dat is waar, dat is 100% waar. Maar ik geloof ook dat hemelvaart het feest is dat Jezus zegt, maar er is meer, want ik heb gesproken over het koninkrijk. En het is nu aan jullie. Ga aan de gang met het koninkrijk. En ik geloof dat God ook spreekt over wat hij wil doen. En ik was heel erg geraakt, ik weet niet hoe het met u was, met de preek vorige week van Wim over de late regen. Het verwachten van de late regen. En eigenlijk ligt dat zo in lijn met waar ik vandaag ook over spreek. En dan is dat moment geweest, hè? Jezus naar de hemel, de wolk is daar, die mannen zijn geweest. En dan gaan de discipelen terug naar Jeruzalem. Alleen. Zonder Jezus. Met een ervaring. Iets wat ze gezien hebben. Wat natuurlijk geen mens gelooft aan wie ze het vertellen. Moet je je voorstellen dat jij dit hebt meegemaakt en dat je de volgende dag op je werk was. Ik heb een verhaal, ik was gisteren met Jezus, ging zo de lucht in. En de wolk kwam ervoor, toen was hij weg. Oké. Heb je al een testje gedaan? Want corona schijnt ook je brein aan te kunnen tasten. Dus misschien gaat toch. Het is toch niemand die dat geloofde in eerste instantie. Het was niet een verhaal waarvan je denkt, dit ga ik overal eens vertellen. En misschien gingen ze wel ook twijfelen aan zichzelf. Heb je dit nou echt meegemaakt? Ja, jij was er ook bij. Oké, nee, dan moet het echt zijn als jij het ook nog weet. Toch of is dit zo raar gedacht? Zo werkt het toch ook in uw en mijn mind. En ze gaan terug naar Jeruzalem. En dan valt het me op wat deze discipelen doen. Zowel Lucas als Handelingen spreekt erover. Dat klopt ook wel, want het zijn dezelfde schrijvers. Maar dan staat er in Lucas 24, vers 52. En zij aanbaden hem, Jezus, en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Dit vind ik mooi. Er is iets gebeurd tussen dat moment van kijken naar die wolk en wat die mannen zeggen. Er is iets van verwachting gewekt. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Vind ik wel mooi dat hij dat erachter zet. Amen. In Handelingen schrijft hij dat opnieuw. En zegt hij, toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, en er komt nog een hele rij met namen. Deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Er zijn dus 2 plekken die ze eigenlijk voortdurend opzoeken. De tempel en de bovenzaal. En ik weet niet hoe precies of ze schema hadden, wie waarheen ging of op welke tijden. Maar in ieder geval, daar kon je ze heel regelmatig vinden. En heel vaak vinden. Wat doen deze discipelen als Jezus aan hun oog onttrokken wordt? Als Jezus niet meer zichtbaar is. Ze doen in ieder geval iets anders dan toen hij gestorven was. Dat is hetzelfde moment, hè? Toen Jezus doodging, werd hij ook aan hun oog onttrokken. Wat zien we dan de discipelen doen? Ze gaan doen wat ze altijd deden. Petrus ging vissen. Ze keren terug naar hun oude leventje en zeggen, oké, het zal wel en ik ga maar gewoon doen wat ik altijd deed. Hun gewone leventje oppakken. Dat was de eerste keer dat Jezus aan hun oog onttrokken wordt. En soms is dat ook de verleiding in ons leven. Als het dan niet zo makkelijk meer gaat of niet meer vanzelf gaat, dan stappen we ons gewone leventje als het ware in. Nu doen ze het anders. Nu zie ik, Jezus wordt aan het oog onttrokken en ze gaan de bovenkamer en de tempel in. Heeft u ermee over nagedacht dat ze dan best wat risico namen? Jezus was niet verschrikkelijk populair in Israël. De fariseeën waren ook niet heel blij dat het verhaal verspreid werd dat hij weer leefde. Dus over hem praten was niet dat je denkt, dat doe je nou eens even vrijuit en dat heeft geen risico met zich mee. Nee, ze namen een risico door gewoon die tempel in te gaan. Ze gingen, namen ook een risico om door met elkaar een bovenzaal in te gaan. Want als je met 120 man in een bovenzaal bent, dan weten de buren dat. Toch? Dat is niet je verbergen, dat weet iedereen gewoon dat je daar zit. Dus ze maakten zichzelf, ze namen best wel een risico. Ze waren zichtbaar als volgelingen van Jezus. En dat was best gevaarlijk wat ze deden. En ik heb me bedacht, wat nou als het anders was gelopen? Wat nou als de hemelvaart geweest was en Petrus en Johannes lopen van Jeruzalem of van Bethany, waar Jezus opgevaren was, terug naar Jeruzalem en zegt, nou, wat gaan we doen? Ik ga het wel even wat rustiger aan doen. Want we hebben best een drukke tijd gehad. Man, het was echt een emotionele rollercoaster. Jezus die gevangen genomen wordt, overlijdt, dan blijkt hij ineens weer te leven en nu naar de hemel. Dit ga ik eens even laten zakken. Ik ga het even rustig aan doen. Even wat tijd voor mezelf nemen. We hebben echt een drukke tijd gehad. Ik heb ook niet zo heel veel zin om veel risico te lopen. Ik ga even tot mezelf komen. Ik ga het even laten zakken. En die Heilige Geest komt. Bel jij me als die er is? Dan hoor ik het wel. Dan zie ik het wel als die Heilige Geest komt. Jullie gaan met een aantal bidden in die bovenkamer. Ik log wel in. En dan van afstand hoor ik het wel wat er gebeurt. Want thuis kan ik ook bidden en aanbidden. En ik geloof ook wel in hem, maar ik moet even rustig aan. Even allemaal wat min, want ik heb het best druk. Zouden we ze begrepen hebben? Ja. Ja, zouden ze best begrepen hebben. En toch ben ik blij dat ze het niet gedaan hebben. Op een of andere manier verstonden deze discipelen, dit is niet de tijd om in te houden. Dit is niet de tijd om terug te houden. Dit is de tijd om in te stappen. En misschien scherp vanmorgen, maar toch wil ik er eerlijk over spreken. Wat doen wij als corona Jezus aan ons oog onttrekt? Het ineens niet meer zo mogelijk is om bijvoorbeeld bij elkaar te komen. En je normale gang van wat normaal is moet loslaten. En je ineens soms ook aangewezen wordt op zelf je geestelijk leven te voeden. Hoe makkelijk was het, en ik begrijp hem ook, om een aantal weken prima te kijken. En daarna te denken, kijk van de week wel even. Kijk later, ik spoel hem even door. Ik vind het niet zo interessant. Misschien is wel een andere kerk. En ik zeg niet dat het verkeerd is om ergens anders, maar even wat er soms in ons kan ontstaan. En we gaan skippen. Hoe gaan we dan kerk zijn? Is er honger? En dat is best iets waar we mee bezig zijn. Dat hoor ik ook van andere kerkgemeenten. Als straks weer meer kan zoals nu. Is er dan honger om weer kerk te zijn met elkaar? Is er honger om elkaar te ontmoeten? Is er honger naar wat God wil doen juist vandaag? Juist als Jezus aan het zicht onttrokken wordt. Is er honger om met elkaar die bovenzaal in te gaan? Zoals de discipelen met elkaar besloten de bovenzaal in te gaan, terwijl Jezus niet zichtbaar was en de Heilige Geest nog niet voelbaar. Dat is een belangrijke. Jezus niet zichtbaar en de Heilige Geest niet voelbaar. En toch gaan ze met elkaar die bovenkamer in. Ik schrik er wel eens van als ik om me heen hoor, hier, maar soms ook in andere gemeenten, als mensen zeggen, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker zo. Ik kijk even wanneer ik wil kijken. Ik kijk ook wat ik wil kijken. Ik skip het even als het niet uitkomt. En misschien straks ook wel lekker dat ik gewoon soms eens ga en de rest online doe. Ik schrik daarvan. Dat ik denk, is dat met elkaar iets bouwen in deze tijd? Is dat verwachten of is het afwachten? Ik schrik ervan als mensen zeggen, ja, het is wel lekker, ik skip nu gewoon een beetje tussen de preken die ik mooi vind en niet mooi vind. Maar soms zijn de preken die je niet mooi vindt soms wel de meest belangrijke in je leven. Ik vond de minst leuke opmerkingen van mijn ouders zijn achteraf wel de meest belangrijke geweest. Herkent u dat? Dat soms de dingen die ik liever niet wilde horen, soms wel belangrijk waren. Ik kijk wel wanneer het mij uitkomt. En ik maak me best zorgen, en gelukkig niet hier in deze gemeente, maar voor de rest van het land, waar de passie is. Weet u, ik heb me daar ook best zorgen over gemaakt, ook bij mezelf. Want ik snap hem. En ik weet niet hoe het met u was, maar soms is het dan best lastig om het brandend te houden. Zelfs als je hier was. En ik denk dat de muzikanten dat herkennen. Als je hier was en de zaal gewoon knetterleeg was. En je moest, dan komt het ergens op de diepste van jezelf aan. Sommige mensen zeiden, ik vond het moeilijk om te aanbidden als ik achter de stream zit. Wist u dat het net zo moeilijk was hier? Om er gewoon te gaan staan. Er zit niemand in de zaal. Er is niemand die meedoet. En er gewoon te gaan staan en God te aanbidden. En dat je denkt, ja God, u bent nu de enige in de zaal eigenlijk. Die er is. En dat het dan makkelijk is om te zeggen, houd maar lekker kort en geen gedoe en lekker makkelijk. En ik weet nog dat we een van de eerste keren hier stonden met het aanbiddingsteam. Zeiden we doen alsof iedereen met ons mee aanbidt. We gaan ervoor en dat kost iets. Ik vond het soms lastig als ik hier stond en mijn preek stond te houden, dat er niemand was die me aankeek. Niemand bij wie ik het gevoel kreeg, nu word ik echt te lang. Of niemand bij wie ik het gevoel kreeg, ook best goed dat je dat zegt. Gewoon niks. En dan slaat net als misschien bij u thuis toe van, nou oké, laat maar, wat makkelijker. Maar hoe houden we het passie en het vuur vast? Ik denk dat we er allemaal mee te maken hebben. Dus het is geen veroordeling, het is een constatering dat we er allemaal mee te maken hebben. Hoe houd ik dat vuur brandend? En ik denk dat het wel belangrijk is. En ik ben ook, zeker als het gaat om skippen, ik ben niet tegen diensten op internet, maar ik heb wel mijn zorg dat de kerk deel wordt van onze consumptiemaatschappij. Waar we gewoon maar kijken wat past. Terwijl, weet u, kerk zijn is geen preek luisteren. Kerk zijn is elkaar bemoedigen, is elkaar aanmoedigen, is samen met elkaar God aanbidden, is samen met elkaar spreken over wat er in de preek gezegd is, elkaar bellen door de week, elkaar aanmoedigen, bemoedigen, met elkaar optrekken. Dat is kerk zijn, dat is deel zijn van een kerk. Het is meer dan alleen de stream die je kan volgen. Soms is er zorg, er was best zorg dat er kinderen zijn die al een jaar lang niet in het huis van God geweest zijn. Terecht, hè? Begrijp me goed. Maar het is ook zorg. En ik denk, wow. Ik zou me zorgen maken als onze kinderen een jaar niet naar school konden. Toch? Daar hebben we ons zorg over gemaakt. Omdat ze missen iets in het onderwijs. Maar ik heb dezelfde zorg dat ik denk, wow, corona heeft het ook ontzettend moeilijk voor ons gemaakt om onze kinderen hier te hebben en in de aanwezigheid van God te brengen. Aan het begin van de dienst waren ze vaak hier en daar hoorden ze dingen. Het onderwijs om kinderen bij Jezus te brengen, konden we gewoon bijna een jaar lang niet doen. En daar kon niemand wat aan doen, maar het geeft wel zorg. En de vraag is ook met elkaar, voelen we die zorg? En het was heel mooi toen wij pas geleden met het kernteam van het kinderwerk zeiden dat jullie die zorg ook uiten. Van, hé, we hebben daar zorg over, maken ons daar zorg om. We willen niet dat kinderen vervreemden van de kerk, maar soms ook zoeken, hoe dan? Hoe moeten we het dan doen? En ik hoop dat u als ouders precies diezelfde zorg hebt. Van, wow, ik wil mijn kinderen in het huis van God brengen. En ik ben dankbaar hoe we weer wat dingen kunnen opstarten. En ik ben dankbaar voor Kernteam, maar ook voor alle kinderwerkers die proberen het gewoon mee op te starten. En zo goed en zo kwaad als het gaat handen en voeten te geven. Want het is geen normale tijd. Maar vanuit de zorg. Niet omdat we zeggen, nou, er moet ook maar weer kinderwerk zijn. Maar omdat we zorg hebben voor het geestelijk welzijn van onze kinderen. Ik ben dankbaar voor gewoon de tieners en de jeugd die daar weer mee aan de gang gegaan zijn. Op een cruciale leeftijd. Dat eigenlijk de hele tijd ze niet konden komen. Heel de week achter een schermpje hadden gezeten en we dan vroegen, nu kom je bij de tieners ook op een schermpje. Pff, ja. Maar bedankt wat jullie daarin gedaan hebben en ook hoe daar weer dingen gebeuren. Maar ook laten we als ouders onze verantwoordelijkheid nemen. En als er weer mogelijkheden komen, zeggen, hey, ik wil mijn kind ook brengen in het huis van God. Maar ook als mensen al een jaar lang niet in het huis van God geweest zijn. Hoe is dan de stap om er uiteindelijk weer te komen? Of is het eigenlijk naar de achtergrond vervaagd? Is je geestelijk leven op een laag pitje gekomen? Ik geloof dat kerk zijn ook in het huis van God is. De Bijbel spreekt over de gemeenschap der heiligen. Je kunt elkaar niet goed aanmoedigen als je alleen thuis zit. Terwijl er gebeurt, ik weet niet hoe je dat ervaart, maar ik geniet ervan als we weer met mensen zijn, hier elkaar, met elkaar God aanbidden, met elkaar gemeente zijn. Ik denk, hé, je bemoedigt en je moedigt elkaar aan. En ik hoop van harte dat die mogelijkheden alleen maar weer meer gaan worden. En het is geen appel van het had anders gemoeten. Het was niet anders, de tijd achter ons. Het kon niet anders. Maar hoe, met welke verwachting kijken wij naar de toekomst? En durven we net als de discipelen soms ook het risico te nemen? Waar we nu zijn als kerk in deze wereld, hebben we te danken aan discipelen die bereid waren om de bovenkamer in te gaan, in tijden van spanning ook risico te nemen. En ik hoop, als we weer langzaam verruimen, dat we ook met elkaar die bovenkamer op gaan zoeken. Wat is onze verwachting? Als ik de discipelen terug zie komen van het moment dat Jezus aan het oog onttrokken is, dan zie ik ze als eerste voortdurend in de tempel. Voortdurend in het huis van God. Ze zijn God aan het aanbidden. Wij hebben nog de Heilige Geest, waardoor je soms ook wat ervaart in je aanbidding. Heb je erover nagedacht dat zij gewoon de Heilige Geest op dat moment niet hadden? Was er nog niet, maar ze besloten te aanbidden. En ik geloof dat die aanbidding vervuld was met verwachting. U gaat komen. Er gaat iets komen wat we niet snappen, wat we niet weten, wat we nog nooit hebben meegemaakt. Maar het gaat komen, Heilige Geest, u gaat komen, we verwachten u. En ook dat aanbidden in de tempel was met risico. En ik hoop, en mijn vraag is ook voor de komende tijd, waar zijn de helden om vandaag met elkaar het huis van God te weer bouwen als we langzaam hopelijk ook corona uitlopen? Waar zijn de helden die met elkaar, en dus de vraag naar mijzelf ook, een beweging van God verwachten voor de komende tijd? Ik wil zo'n held zijn. Ik wil een van de helden zijn die daarin meestapt. Ik heb het niet over mensen die soms dingen nog niet durven. Dus zie het niet als verwijt. Ik weet van mensen die met hun gezondheid tobben en dingen spannend vinden. En daar is alle ruimte voor. Begrijp me goed, dit is niet wat ik bedoel. Maar wat ik bedoel is dat ik bij sommige mensen soms proef dat er een soort gelatenheid is gekomen in het hart. Van ach, nou zo gaat het ook wel. Zo is het ook wel goed. Waar soms de afwachtendheid is gekomen, de berusting of de gemakzucht. Kun je zich voorstellen dat ik er echt wel een beetje van schrik als iemand zegt, nou dat is ook wel lekker voor de toekomst ook gewoon 3 keer online kijken en 1 keer naar de dienst. Daar maak ik me zorgen om aan. En eerlijk voor jezelf is om te kijken van, hé, bespeur ik ook gemakzucht in mijn eigen hart? Bespeur ik een soort berusting of bespeur ik verwachting? Weet je, ik sprak laatst iemand aan de telefoon die echt nog niet durft te komen, maar die vol verwachting aan de telefoon spreekt. Dat is ook vol zijn van. Dus het begrijpt me heel goed. Maar durf je eigen hart te onderzoeken in de afgelopen periode. Wat is er gebeurd met het vuur hier binnen? Is het langzaam gedoofd? En is het naar een klein pitje en ach, het past wel ergens in mijn leven? Of heeft het nodig dat het weer op gaat laaien? Zoals Jezus zei, verwacht. Verwacht wat er komt. En heeft het nodig om misschien soms ook weer een risicootje te lopen. Ze gingen naar de bovenzaal. En de bovenzaal was de plek die je apart zette. Waar je je toewijdde. Waar staat er bidden en smeken. En waar smeekten ze om? Om de beweging, om de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Zij wisten, als de wereld van die tijd iets nodig had, was het de Heilige Geest. Als de wereld van vandaag iets nodig heeft, is het de Heilige Geest. En waar zijn de bovenkamers van vandaag? Die zijn hier in kerken, gemeentes. Die zijn in huizen, die zijn in auto's, die zijn op andere plekken. Daar zijn de bovenkamers die je vult met verwachting, met bidden en smeken en roepen. En op welke plek staat het in ons leven? Weet u, we zijn verlangend om weer te gaan bouwen met elkaar. We zijn verlangend dat God weer, ja, op nieuwe manieren kan bewegen. Ik heb verwachting voor de toekomst. Ik geloof dat God echt iets in zijn gemeente gaat doen. En ik dacht bij mezelf, wat als? Wat als christenen opstaan en God gaan zoeken in de bovenzaal van hun leven? Wat als christenen opnieuw, als de ruimte er weer komt, gaan opstaan en God aanbidden en aanroepen in hun tempel, hun kerk, hun gemeente. Ik droom ervan dat elke kerk en gemeente weer gevuld is met aanbiddende christenen, met meer passie en vuur dan ooit. Wat als wij een geestelijk, aanstekelijk leven leiden zoals de eerste gemeente? Wat als de Heilige Geest ons bezoekt en we hem als een bron van kracht gaan verwachten? Niet als gewoon een dienstje, gewoon met elkaar, maar gaan geloven dat hij gaat bewegen. Dat hij gaat bewegen over onze kinderen. De Bijbel zegt dat zelfs kinderen konden profeteren en zien wat als de Heilige Geest gaat vallen over onze kinderen. Ik verlang ernaar dat de Heilige Geest gaat vallen over onze tieners. Als ik zie hoe de wereld aan ze trekt en hoe moeilijk het was om ze soms nu in ons huis als het ware te krijgen, dan is er maar één ding nodig. Heilige Geest, val over onze tieners. Val over onze jeugd. Beweeg in hun levens. Weet u, ik had gezegd, uit het zicht, maar niet ver weg. De Heilige Geest was 10 dagen weg. 10 dagen ver weg. Een bovenzaal en een tempel. Een tijd van 10 dagen waarin Jezus weg was, de wolk van Gods heerlijkheid in de lucht, maar nog niet tastbaar. 10 dagen, een tijd om te verwachten, niet om af te wachten. 10 dagen, een tijd om in de bovenzaal en in de tempel te zijn en te verwachten. En ik weet niet of het weer 10 dagen is, maar ik weet wel dat God iets wil gaan doen. En ik heb er verwachting voor. En hemelvaart leert mij dat Jezus tegen jou en mij zegt, verwacht. Steek het vuur aan daarbinnen. Voed het. Zoek het. En ik weet niet hoe jouw komende week eruit ziet. Maar misschien is dit iets waar je mee aan de gang moet. Je zegt, nee, ik moet de olie op dat vuur gooien. Olie van de Heilige Geest verwachten. Gaan uitspreken, wat is mijn verwachting voor mijn gezin, voor mijn geestelijk leven? Wat is mijn verwachting voor deze kerk, voor deze gemeente, voor deze plaats, wat God wil doen? Hoe ga ik komende zondag naar de dienst toe? Hoe ga ik kijken, misschien wel op de plek thuis, maar hoe ga ik ook de dienst? Welke verwachting heb ik van God? Wat roep ik naar God? Ik wil verwachten in plaats van afwachten. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, u deed een appel op uw discipelen. Een appel om te verwachten. Omdat u wist wat zou komen, de Heilige Geest, met ongelooflijke kracht. En Heer Jezus, als er iets nodig is vandaag, in deze tijd waarvan alles in beweging is. We zien corona, maar we zien ook in het Midden-Oosten gebeuren. Dan denk ik zelfs dat uw komst niet ver weg is. Dat u misschien wel dichterbij bent dan wij denken. Hier en dan geloof ik ook dat u alles op alles wil zetten om mensen te redden en te laten zien het koninkrijk van God. En u wilt dat doen door uw gemeente, door ons heen. En ik bid, Heer Jezus, dat u op dit moment ook harten aanraakt. Mensen hier, maar misschien ook mensen thuis. En die misschien wel moeten erkennen van ja, hey, dat vuur is ergens gedoofd. Of het is minder geworden. Of ik ben meer aan de kant van afwachten dan aan de kant van ver weg wachten. Dan bid ik hier dat u op dit moment begint aan te raken en te roepen. Zoals u iets wakker maakte in de levens van uw discipelen. Zo bid ik dat u iets wakker begint te maken in de levens, heren, van mensen vandaag. In mijn leven, in ons leven. Heer Jezus, raak aan. Misschien als jij zelf herkent van, hey, ik zit eigenlijk meer aan de kant van afwachten dan verwachten. Begin gewoon uit te spreken naar God. Zeg, God, ik wil u verwachten. Breng nieuw vuur in me. Breng nieuw leven in me. Maak wakker wat in slaap gegaan is. Geef me het vuur zoals uw discipelen dat hadden. Ik wil niet weggaan om te gaan vissen, mijn gewone leventje op te pakken. Maar als u even niet zichtbaar bent, wil ik naar mijn bovenzaal. Ik naar mijn tempel toe. Heer, ik bid dat u iets in ons wakker maakt om te staan voor onze kinderen. Voor onze tieners in gebed. Geestelijk voor hen te staan. En dat uw tegenwoordigheid over onze kinderen zal vallen. Ook al zijn ze een tijd niet in dit huis kunnen zijn. Dat uw tegenwoordigheid zal vallen over onze jeugd en over onze tieners. Maar ook dat uw tegenwoordigheid zal vallen over ons, Heer. Maak uw gemeente bruisend. Maak uw gemeente wakker, Heer. Maak ons wakker, Heer.